gemeente, we hebben voor u de volgende afkondigingen namens uw kerkenraad. De collectes deze morgen zijn er 4 in totaal. De eerste is voor de diaconie, de tweede voor de eredienst en het pastoraat, de derde voor de kerkvoogdij en de vierde is de maandelijkse vrijwillige bijdrage en die zal gehouden worden bij de slotzang. Deze collecten worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Na de dienst zingen we de coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus. Aanstaande woensdagavond zal hier in de Sionskerk een kerkdienst gehouden worden waarin op uitnodiging van de gereformeerde Bijbelstichting dominee K. Visser uit Driebergen hoopt voor te gaan. De dienst begint om 7:30. Tot zover de afkondigingen. Beginnen wij dan deze dienst. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft. In de naam van die God, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, zetten wij deze dienst voort om met elkaar te zingen uit Psalm 127 en daarvan het tweede vers. Vergeefs van 's morgens vroeg geslaafd tot 's avonds en het brood der smart gegeten met een angstig hart. En wat daar verder volgt in Psalm 127, het tweede vers. Deze morgen Gods heilig en onfeilbaar woord openen in het Nieuwe Testament. En de Heer zal tot ons spreken vanuit het 21ste hoofdstuk en daarvan de versen 1 tot 14. Dus Johannes 21, de versen 1 tot 14. Maar vooraf stellen wij ons voor de spiegel en onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom de discipelen aan de zee van Tiberias, en hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en 2 andere van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen, ik ga vissen. Zij zeiden tot hem, wij gaan ook met u. Zij gingen uit en traden terstond in het schip, en in die nacht vingen zij niets. Als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen, kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem, nee. En hij zeide tot hen, werp het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij wierpen het dan, en konden hetzelfde niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus, dat horende dat het de Heere was, omgorde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen, en vis daarop liggen, en brood. Jezus zeide tot hen, brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen, tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen, komt herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij, wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dit was nu de 3e maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was.
Gemeente, in de voorbeden willen wij opdragen mevrouw Havenaar, die afgelopen donderdag weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis, waarbij na een geslaagde operatie de niersteen is weggehaald. We willen ook voorbeden doen voor de belijdeniskattegezant. Een aanstaande donderdagavond zal de aannemingsavond zijn, en voor de jongeren die aanstaande vrijdag met hun examens beginnen. Zullen we voor met elkaar het aangezicht van de Heere zoeken om hem te bidden en te smeken om zijn onmisbare en onverdiende zegen. Heere, u regeert. U bent de eeuwige. Voor u was niets, na u komt niets, want u was er altijd. En nou heeft u gesproken met uw woord. En nou is dat woord levend en krachtig, scherpsnijdender dan enig tweesnijdend scherp zwaard. En nou weet u of dat woord het ook bij een jongen of een meisje, een middelbare van leeftijd of een oude van dagen, doelgetroffen heeft. Heren, uw woord is toch een eeuwig woord en een waar woord, omdat u de waarheid bent. Heren, zou u dan zelf vanmorgen door uw geest, als er nog niet gebeurd is, die woorden in willen dragen in onze harten? Wilt u, Heren, plaats en plek maken voor uzelf? Heren, wilt u aan de spits treden en hulp bieden? Zend, Heren, dan uw licht en uw waarheid neder, want we moeten het u belijden, Heren. Wij zijn zo blind voor uw woord. O, dat woord, dat bevat toch een goudmijn. Maar, Heren, wij lezen de letters alsof wij een boek lezen, een gewoon boek lezen. En we horen de geschiedenissen, ook deze van die tweede wonderbare visvangst. En het gaat zo vaak aan ons voorbij. Maar Heren, maak het nou eens anders. O Heren, laat ons toch eens zien wie we zijn. Want dan gaan we toch werkelijk begeerig worden. Als wij het gaan zien dat onze netten van het gebed altijd maar weer ongerechtigheid opbrengen naar de oppervlakte. Schelpen, zeewier, stokken. Niets waarmee u gediend kunt worden. En we hebben het zojuist gehoord. Het net is als het ware diep uitgeworpen. En de wet plaatst ons voor de spiegel. En onze schuld is huizenhoog. O Heere, geef dat we het zullen verstaan. Dat we doorleven wat het wil zeggen om een verbreker van uw wet te zijn. En nochtans komt u vanmorgen tot zulke verbrekers van uw wet die de vloek verdiend hebben, die de hel verdiend hebben, die het oordeel verdiend hebben, met het net van het evangelie. Want volmaaktheid zal bij ons nooit gevonden worden, en vrucht wordt uit ons nooit gevonden. Het zal er alleen zijn als u het er brengt, en we zullen het ook vanmorgen zien als u het geeft. Heere, doe het dan. Zegen ons vanmorgen hier in Wouterswoude. O Heere, wil die rijke stromen van uw geest uitstorten op en onder de kansel. Opdat er niemand, Heere, opdat er niemand zonder genade ontvangen te hebben huiswaarts zal keren als straks de kerktelefoon zal uitzetten. O grote koning, laat ons zien dat wij stof en as zijn. Laat ons zien dat ons leven geen ogenblik zeker is en dat het zo nodig is dat wij bekeerd zullen worden. Want we weten niet of morgen daar zal zijn. O Heere, leert u ons dan haasten en spoeden omwille van onze ziel, geschapen voor de eeuwigheid. Heere, gedenk ons vanmorgen. U weet met welke geestelijke vragen wij opgekomen zijn naar uw huis. U weet, Heere, welke worstelingen er in de afgelopen week geweest zijn aan uw genade troon. En misschien zijn we leeg, zo leeg, voor ons gevoel niets ontvangen op al het geworstel. Heere, zou u dan vanmorgen vanaf de kansel nog een woord willen spreken dat onze nood ledigt, dat ons de weg wijst als wij in het duister dwalen, dat de knopen ontbindt, de raadsels oplost voor onze ziel? Heren, sta toch in voor uw eigen werk. Gedenk ook uw kinderen, Heren. U weet wat zij nodig hebben. We zullen vanmorgen 7 van uw kinderen aan het werk zien, zonder u, weggelopen van hun opdracht, ongehoorzaam. O Heren, zo blijft het toch zelfs na ontvangen genade. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. O Heere, zoek uw knecht, zoek uw dienstmaagd en breng nog weer terug. Heere, ontferm u. Mag zo uw woord vandaag een rijke zegen met zich meedragen. Allereerst tot ereverheerlijking van uw naam, maar ook tot zegen van de gemeente. Heer, wilt u alles wegnemen wat ook vanmorgen de goede voortgang van uw woord kan hinderen. Daar kunnen zijn rouw en verdriet, de herinnering aan een geliefde die ons ontvallen is door de dood. Heere, troost ons in al onze smarten. Verbind ons, Heere, en leer ons ook het leed met het leven te verweven. Het kan zijn dat daar ziekte is in onze directe familiekring, in het gezin. Misschien dragen we zelf wel een ongeneeslijke kwaal in ons om. Gebruiken we kuren, medicatie? Heere, wat ziet het al op uw zegen? Wat blijft het alles op uw zegen wachten? Want als u niet zegent, achter vergeefs arbeiden de dokters en de medische wereld. Heere, gedenk onze zieken, maar geef ook dat zij mogen verstaan die roepstem. Ik ben maar zwak, sterfelijk. Heere, laat zien dat met al ons ziek zijn en al ons treuren en al ons pijn en al onze leegten, dat daar Genesis 3 achter ligt. Mag het ons daar brengen. O Heere, dan doet u geen onrecht meer, maar dan zijn wij de schuldigen. O grote koning, kom nog tussen beiden. Heere, dan past het ons om uw grote naam ook dank te zeggen. Met mevrouw Havenaar, dat ze donderdag weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Heere, u heeft nog uit en door geholpen tot hiertoe. En we bidden u, Heere, om een dankbaar hart voor haar en voor ons in u, de biddende en dankende hoge priester, o Heere Jezus. En geef dat ook dit alles voor haar tot zegen mag zijn, voor haar ziel, maar ook voor haar lichaam, zodat ze te midden van het gezin, de kinderen, de kleinkinderen, en voor een man weer in en uit kan gaan. Heere, geef dan nog een voorspoedig herstel. Heere, gedenk ook allen die psychisch lijden, of die op een andere wijze hun kruis dragen, zo onbekend, maar zo diep gevoeld. Heere, vertroost u en geef kracht om te dragen wat u op onze schouders legt. Heere, leer het ons om het op u te werpen, om naar uw belofte, uw zorg te mogen ontvangen. Heere, gedenk alle dienstwerk in uw koninkrijk, onze broeder die u aan deze plaats hebt verbonden, maar ook nu aan het losmaken bent. Heer, u weet wat het voor hem en zijn gezin betekent. U weet wat het voor de gemeente betekent. Heere, wilt u hen allen niet begeven, wil hen niet verlaten. Sterk de broeders van de kerkenraad, Heere, geef hen alles wat nodig is om het dienstwerk in uw koninkrijk achter de grote herder van de kudde aan te vervullen. Geef ze getrouwheid, Heere. Geef ze genade en wijsheid. Heere, gedenk al het andere dienstwerk in uw koninkrijk, kerkvoogdij, koster, organisten. Heere, geef ook aan hen dat zij dienen zullen met het oog op uw eer. Gedenk, Heere, het werk van bijbelvertaling, zending en evangelisatie in ons eigen vaderland tot aan de uiterste einden van de aarde. Heere, stel dat werk tot zegen, opdat uw huis vol worden en uw koninkrijk komen. Heere, het ziet al op u. Het blijft ook alles op u wachten. Gedenk, Heer, als er ook in aankomende week de belijdeniscategezanten aangenomen zullen worden. Heere, u weet hoe het in hun harten is. Misschien stormt het wel. Moet ik een ja-woord geven? Hoe moet dat toch? Hoe zal het toch kunnen? Ach, Heere, schenkt u het geloof in het hart en het ja-woord in de mond, opdat zij in uw waarheid zouden wandelen. Heere, geef een biddende gemeente om de belijdeniskattegezanten heen. Heere, gedenk ook onze jongelui, die aanstaande vrijdag aan hun examens gaan beginnen. O, wat kan dat ook een opzien geven? Wat kan ook dat een stress en een spanning met zich meebrengen? Maar Heere, geef dat in gehoorzaamheid aan U er een heilige ontspanning mag wezen. U kunt toch uithelpen. O Heere, geef dan dat wij ons zullen inzetten naar ons vermogen en grote verwachting van U mogen hebben. Heere, gedenk ons zo. Zegen ons in deze uren. Twist met die grote twister, de Satan, scheld hem, Heere, op en onder de kansel. En maak plaats voor Uzelf en verheerlijk Uw werk om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, we hebben zojuist gezongen die woorden uit Psalm 127. Het is te vergeefs dat gij lieden vroeg opstaat. Laat opblijft, eet brood der smarten. Het is alzo dat hij het zijn beminden als in de slaap geeft. Misschien kent u het wel. Je zwoegt, je zweet, je slaaft en je draaft wat af. Nee, inderdaad, er moet ook gewerkt worden als het kan, als je de gezondheid van de Heere ontvangen hebt. Maar waarvan verwacht je nu de zegen? Verwacht je nu die zegen van al die inspanningen die je toch zo serieus aan het daglicht brengt? Gemeente, geloven we dat de uitkomst van die inspanningen niet afhangt van hoe hard je werkt? Geloof je dat? Geloof je dat de uitkomst van onze inspanningen maar van één ding afhangt? En dat is van de zegen van de Heere. En hoe ontvangt nou een mens de zegen van de Heere? Zijn trouwe zorg. Nou, dat is onverdiend, dat is waar. Maar wat nog meer? Nou, als wij in gehoorzaamheid aan zijn bevel ons stellen in de weg die hij wijst. We zullen dat ook vanmorgen zien in het u voorgelezen schriftgedeelte. Boven de preek heb ik geschreven: Jezus leert zijn discipelen een levensles bij zijn derde verschijning. Dus Jezus leert zijn discipelen een levensles bij zijn derde verschijning. Twee gedachten. De eerste gedachte, nou wat denken jullie kinderen, waar zal het over gaan, die eerste gedachte? De eerste gedachte gaat over lege netten. En waar zal dan de tweede over gaan? Kun je dan wel raden, hè? Over volle netten. Dus we staan ten eerste stil bij lege netten en ten tweede staan we stil bij volle netten. Maar voordat we het daar toe overgaan, gaan we er eerst wel zingen. Op Psalm 147, het vijfde vers. God wil al het vee steeds spijzen laven. Hij hoort de stem van de jonge raven. En ook het zesde vers. De Heere, hij betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. En wat daar verder volgt in 147 vers 5. En 6.
Thank you.
lege netten is onze eerste gedachte. Gemeente, het gaat niet goed. Daar op de zee van Tiberias. De hele nacht hebben daar die ervaren vissermannen, Petrus en Johannes en anderen, gezocht, gezweet, maar lege netten. Al hun werk lijkt te vergeefs geweest. Wat nu? Maar voordat we daar antwoord op geven, moeten we eerst eens zien hoe zij hier toch vanuit Jeruzalem, achter die gesloten deuren, in Galilea terechtgekomen zijn. Nou, daarvoor moeten we natuurlijk naar het vorige hoofdstuk. Want Johannes 21 begint met de woorden, na deze. Na deze openbaarde maakte Jezus zich bekend aan zijn discipelen. Nou, wat gebeurde er? Ach, gemeente, we weten het. Kinderen, jullie weten het ook. Het lijkt alweer zo ver geleden, hè, zo lang geleden, maar Goede Vrijdag. Moet je voorstellen wat de discipelen daar hebben meegemaakt. Zij die als enigen in de heilsgeschiedenis het meegemaakt hebben. Drie jaar gewandeld met de Heer Jezus. En dan zien ze daar hun meester aan het vloekhout van het kruis hangen. En zij wisten het ook, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En o wonder, is daar die eerste paasdag, Maria Magdalena, mag haar meester, aan wie ze alleen maar genoeg heeft en met wie ze alleen maar tevreden is, zien. En ook de discipelen. Eén keer zonder Thomas, één keer met Thomas, maar het is alles zo vreemd voor hen. Jezus komt, Jezus gaat, Jezus is zichtbaar en opeens is hij onzichtbaar, zien ze hem niet meer. En zo komen we bij die derde verschijning, zoals Johannes hem noemt, van de Heer Jezus aan zijn discipelen. En hou dat in je achterhoofd wat ik net zei. Deze mannen, zij staan hier op het kruispunt in de heilsgeschiedenis. Zij hebben het licht van Pinksteren nodig om alle dingen te verstaan. En zo zitten ze daar bij de zee van Tiberias. Weten jullie waar die ligt, kinderen? De zee van Tiberias. Alleen Johannes noemt hem zo. Weet je hoe die ook genoemd wordt? De zee van, of het meer van Galilea. Het meer van Genezareth. Waar de discipelen en velen van hen zoveel geweest zijn. Ja, zelfs gewerkt hebben als visser. Daar zijn ze. Een grote binnenzee. Wel 21 kilometer lang en 13 kilometer breed. Veel groter dan dat die nu geworden is. De laatste jaren zakt het waterpeil daar ontzettend snel. Flavius Josephus zegt zelfs dat daar in de tijd van de Heer Jezus wel 4000 boten gevaren hebben. Nou, we kunnen het niet meer controleren, maar vissersboten, soldatenschepen, oorlogsschepen. Maar je voelt de vraag al aankomen, hoe komen dan de discipelen toch in Galilea? Ze waren toch in Jeruzalem, achter gesloten deuren, angstig bijeen. Dat is waar. Maar wat had de Heer Jezus gezegd tegen Maria? Zeg mijn broederen, dat zij heen gaan naar Galilea en al daar zullen zij mij zien. En het wordt nog specifieker. Matteüs 28 vers 16. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had, die Jezus hen aangewezen had. Heel specifiek. Daar moet je naartoe en daar moet je op mij wachten. En zo zijn ze in Galilea gekomen. En in mijn gedachten zie ik ze daar bij elkaar zitten op die berg. En er waren tezamen Simon Petrus en Thomas en Nathanael, de zonen van Zebedeus, Jacobus en Johannes, en twee anderen van zijn discipelen. Wat een wonderlijk zevental toch. Wat een wonderlijk zevental. Deze discipelen. Petrus. Nog maar zo kort geleden zijn meester verloochend. Ik ken hem niet. Thomas. Tot voor kort kon hij niet eens geloven dat Jezus opgestaan was. Johannes die zet Petrus en Thomas naast elkaar, heel bijzonder. Normaal gesproken zien we altijd Petrus, Johannes, Jacobus. Het is alsof Johannes wil zeggen, kijk eens, Petrus was erbij en Thomas is erbij. Wie nog meer? Nou, Johannes, de schrijver van het evangelie, een zoon van Zebedeus, een zoon des donders. Dat zegt blijkbaar ook iets over zijn karakter. Jacobus, zijn broer. Jacobus, de man die wel ten koste van een ander wilde zitten aan de rechterhand in het koninkrijk. Nathanael, een man van wie Jezus zei, zie waarlijk een Israëliet in de welke geen bedrog is. En die werd het beloofd, gij zult grotere dingen zien dan deze. En nog twee discipelen. Wie? We kennen ze niet. Naamloze discipelen. Waarom deze zeven? Wel, zij hadden dit onderwijs nodig. Zij hadden deze levensles nodig. Een veelkleurig gezelschap. Zijn deze discipelen, zijn dat nu volmaakte mensen? Omdat ze discipel zijn. Ach nee, en daarom heb ik ook een klein beetje gezegd van wie het waren. Allemaal mensen met hun eigenschappen, hun eigen gebreken en hun eigen aardigheden. Hun tekorten. En toch had de Heer Jezus hen zo lief. En hebben zij hem zo innig lief gekregen. Mannen van naam, Petrus, Johannes, Jacobus. En mannen zonder naam. Deze allen wilde hij gebruiken in zijn dienst. En gemeente, volgens mij kunnen we daar vanmorgen een vertroostende les uit leren. Wij willen zo graag goed zijn, hè? En dan denken we daarmee de Here te dienen. Of je nou ambtsdrager bent, of je nou op de kansel staat, of het ambt aller gelovigen bekleedt. We willen zo graag goed zijn, want we denken dat wij dan de Here met ons goed zijn dienen. En als we niet oppassen, lopen we ons met een Jehu's ijver het vuur uit de sloffen. En proberen we met een opgeknapt leven de Here te behagen. Met vruchten van geloof en bekering die we zelf in onze levensboom gehangen hebben. Maar gemeente, leer nou van dit gedeelte. Wat zoekt de Heer nou voor mensen? Geen volmaakte mensen in zichzelf, maar onvolmaakte mensen. Want volmaakte mensen en geschikte mensen, die bestaan niet. U zegt, maar wat zoekt hij dan? Nou, hij zoekt liefhebbers van zijn naam. Ben je liefhebber van zijn naam? Is zijn naam die enige naam voor je geworden, die alle andere namen overstijgt? Die naam waar je hart opbrandt, opspringt van vreugde, omdat het de naam van je liefste is. Weet je hoe hij zulke mensen vindt, die liefhebbers van zijn naam? Hij vindt ze totaal ongeschikt. Maar weet je wat hij doet? Hij maakt ze nu geschikt. Ja, niet meestal door een eenvoudige weg. Vaak gaat dat door diepe wegen, pijnlijk onderwijs. Maar zo worden ze nuttig en bruikbaar. Zo maakt hij ze nuttig en bruikbaar voor zijn dienst. Hoor, daar klinkt de stem van Petrus. Wat zegt hij? Hij zegt, ik ga vissen. Waarom vissen? De Bijbel zwijgt erover. Misschien, maar het blijft gissen. Misschien hadden ze eten nodig. Het lijkt heel sterk dat ze toch een soort van, ja, Jezus kwam, Jezus gaat en wat moeten we? Dat ze de tijd maar wat door proberen te komen door te gaan vissen. Maar hoe dan ook, gemeente. Laat ik het anders zeggen. Wat denk je, is dat goed? Was dat goed van hem dat ze gingen vissen? Nou gemeente, ik denk dat het niet goed was. Ik denk dat ze hier ongehoorzaam zijn. Want ze moesten op de berg blijven. De berg waar Jezus hen bescheiden had. Ze zijn niet op hun plaats ongehoorzaam. Want dus, ze zijn niet op die berg. Ten tweede gaan ze met het schip. In het Grieks valt de nadruk op het woordje het. Waarschijnlijk is dat gewoon die oude boot van Petrus en Andreas. Waar ze vandaan geroepen werden in Lucas 5. Vanuit Johannes 16 krijg ik ook de indruk dat dit is wat er is gebeurd. Wat staat er in Johannes 16 vers 32 wel? Dan zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen voor het lijden en het sterven, zegt hij van dat de discipelen zullen verstrooid worden. Een iegelijk naar het zijne. En het woordje zijn in Grieks, dat betekent dat ieder naar zijn huis, naar zijn goederen, naar zijn bezit, naar zijn zaken. En ze zouden Jezus alleen laten. Mannen met een opdracht, hè? Vissers van mensen moesten ze worden. Maar ze gaan terug naar hetgeen van hun was. Jezus had het al gezegd. En dan in Johannes 21, aan het einde van dit hoofdstuk, dan zegt de Heer Jezus tegen Petrus, Petrus, en dan moet hij hersteld worden in zijn ambt, Petrus, heb je me lief? En dan zegt hij na die derde keer, heb je me liever dan deze? Nou weet ik wel dat er vaak gezegd wordt, dan wijst de Heer Jezus naar de discipelen. Maar gemeente, ik denk dat er ook ruimte is om te zeggen, en ook verklaarders van vroeger dagen al doen dat, die zeggen, ja maar heb jij mij liever dan die vissersboot, Petrus? Want je bent teruggekeerd naar het zijne, naar dat wat van jou was. Heb je me liever dan die vissen, liever dan die netten, liever dan die boot, liever dan dat werk? Ik heb je niet nodig als een visser, ik heb je nodig als een herder van mijn kudde. Maar ze zijn niet op hun plaats. Weet je wat ook opvalt? Ik lees nergens dat deze godzalige mannen hun knieën buigen. Om dit werk aan te vangen. Dat ze eerlijk belijden, heren, wij weten het ook niet wat de weg is. Maar we hebben het gevoel dat we nu voor onszelf moeten gaan zorgen. Wilt u het zegenen? En we lezen ook dat zelfs niet. Biddeloos weggelopen van de opdracht van de opgestane levensvorst. Dat zou u niet doen, hè? Of wel? Nou weet je, we hebben het al gedaan. Biddeloos weggelopen bij de opdracht van de opgestane levensvorst. Want de Heere leeft en regeert van eeuwigheid tot eeuwigheid. En wat had hij tegen ons gezegd? In Genesis 3. We mogen eten van alle bomen in de hof, behalve van de boom van kennis, van goed en kwaad. Dat was de opdracht. Het proefgebod. En wat hebben we gedaan? We hebben wel gegeten. Dus wij zijn ook biddeloze weglopers. Hoe is dat voor u om dat te horen? Hoe is dat voor jou, mijn jonge vriend? Biddeloze weglopers zijn. Misschien zit je hier vanmorgen en denk je, moet ik dan biddeloze wegloper belijdenis gaan doen binnenkort? Kan toch niet? Maar heb je er ook last van? Is dat nou wat je vannacht wakker heeft gehouden? Dat je een biddeloze wegloper bent van God? Van zijn woorden, van zijn wet? Is dat nou schuld voor God geworden? Want weet je, we praten zo makkelijk over schuld. Maar beleven we het nog? Schuld. Schuld voor God. Ongehoorzaamheid. Ook in het leven der genadegemeente. We werken zo makkelijk weer om de schuld heen. Vorige week was ik in Engeland op een conferentie. En keer op keer werd er daarop gewezen. Dat de mens van natuur om de schuld heen wil werken. Maar de Heere wil dat wij eerst onze schuld belijden. Want wat doen wij? Dan zeggen we, Heere, maakt u mij gehoorzaam. Om Jezus wil, amen. Maar eerst die belijdenis, Heere, ik ben ongehoorzaam. Ik ben een wegloper. Ik heb gezondigd. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw ogen. Schuld belijden. En dan vragen, Heere, leer mij dan gehoorzaamheid. Maak mij gehoorzaam. Maak mij een trouwe volgeling van u. We moeten verder. Ze gingen naar het schip. Ik zei al, het was voor hen thuiskomen, voor de meeste van hen. Ervaren vissermannen, die hoefden echt niet te vertellen hoe ze de vis daar uit het meer van Galilea moesten halen. En hoe ging dat dan in zijn werk? Nou, meestal visten ze 's nachts. Want overdag was het veel te warm en dan zakten de vissen wat meer naar de diepte waar het koel was. En als het dan over 's nachts wat koeler werd buiten, dan kwamen de vissen wat meer naar boven. En werden ze makkelijker gevangen. Nou, hard gewerkt. Ontzettend hard gewerkt. Want wat zie ik? Zelfs in de koude van de nacht werpt Petrus als het ware zijn bovenkleding nog af. En werkt als het ware, zouden wij nu zeggen, in zijn ondergoed. Zo verschrikkelijk hard werkt hij. Maar toch, erg gelukkig, verloopt het werk deze nacht niet. Want wat lees ik? In die nacht vingen ze niets. Gezwoegd, gezweet, maar lege netten. Ook dan lezen we niet bij die keer op keer dat het net weer opgetrokken wordt en een uur later nog een keer weer en nog een keer weer. Dat ze op de knieën gaan, nee. Ze blijven zich inzetten om die netten gevuld te krijgen. En dan, alsof de pijn nog niet genoeg gevoeld wordt, staat er een man op de oever, op het strand. En dat gebeurde wel vaker in die dagen. Dat iemand die arm was bijvoorbeeld vroeg van, hebben jullie niets gevangen? En deze man die zegt dat ook, kinderkens, heb gij niet enige toespijs? Wat een wonderlijke aanspraak, kinderkens. Zou daar nou meer in zitten dan alleen maar, hey jongens, hebben jullie ook iets gevangen? Nou gemeente, ik denk het wel. Het woord is ongebruikelijk en ongewoon. En in het evangelie, als deze aanspraak kinderkens gebruikt wordt in het Grieks, dan gaat het ook echt altijd over kinderen. Wat bedoelt Heer Jezus dan te zeggen? Wel, dat woordje kinderkens maakt de realiteit van de opstanding van Christus duidelijk. God is verzoend, zijn kerk vrijgekocht, en wat is dan waar? Naar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven. Kinderen Gods te worden. Ah, zegt iemand die Grieks kent. Maar dat is een ander woordje voor kinderen in het Grieks, dat is waar, heb je goed gezien. Maar dat mag tegen elkaar uitgewisseld worden, zeggen de geleerden. Namelijk, hoe word je een kind van God dan? Namelijk, die in zijn naam geloven. Welke niet uit hun bloeden, nog uit de wil des vlees, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Met bloed betaald zijn. Dat zijn zijn kinderen, met bloed betaald. Gekocht, vrijgekocht. Kinderkens. Je zou zeggen, alle 7 discipelen springen op in de boot en zeggen, het is de Heere die op de oever staat. Maar nee. Niemand die zegt het is de Heere. Zie je, deze discipelen, ze staan op dit kruispunt in de heilsgeschiedenis. Ze zijn zoveel rijker dan dat ze zelf beseffen, maar het moet verder voor hen. Hemelvaart, Pinksteren, na deze zult gij het verstaan. En als het ongeloof heerst, dat is ook wat hier gebeurt, het ongeloof heerst. Anders waren ze niet weggelopen. Ja, dan zie je Jezus niet. Dan is hij bedekt. Ook in het leven van Gods kinderen. Het kan zijn dat je tijden in je leven gehad hebt dat je zo nauw met de Heer hebt gewandeld. Zijn voetstappen mocht drukken. Je met hem wandelde. Hij ging voorop. Hij bepaalde de weg. Hij bepaalde de richting. Hij bepaalde het doel. Niet jij. Maar nu, gelijk een schaap, heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder is verloren. Ai, zoek uw knecht. Heer, zoek me nog eens op. Schuld, hè? Nou vraagt hij vanmorgen, heb je niet iets te eten? Heb je geen enige toespijs? Dat ontdekte ons aan de leegte. Het ontdekte de discipelen aan hun lege netten. En daarom hoor je dat ook, dat verneinigen bijna. Nee, heb ik niet. Ik heb niks gevangen. Heeft dan de Heer Jezus zijn discipelen een hele nacht voor niets laten werken? Een hele nacht zijn kinderen laten worstelen? Ben je wel eens een nacht wakker geweest? Worstelend. Voor niks. Het lijkt wel zo, hè? Op het eerste oog. Maar gemeente, wat wil de Heer nou leren? Wel, hoe moeilijk het ook soms is. Hoe onbegrijpelijk voor ons Gods wegen zijn, zijn bedoelingen zijn. Met dat schijnbaar onbeantwoord blijven van onze gebeden. Gemeente, je denkt misschien wel, ik hou toch aan. De Heer heeft toch gezegd, zoek mijn aangezicht. Heer, ik zoek uw aangezicht. Waarom? Waarom heb ik een leeg net van het gebed? Gemeente, het eerste antwoord daarop is dat God niet verplicht is om onze netten te vullen. Om onze gebeden te verhoren. Hij hoort ze altijd. Maar de Heer is aan ons niets verplicht. Weet je wat de Heer wel doet? Op zijn tijd, op zijn wijze komt Hij te hulp. En weet je wat jij dan denkt? Wat u dan denkt, wat ik dan vaak denk, het is te vergeefs, het is voorbij. Want mijn gebed is een klacht geworden, nog een enkele zucht geworden. O God, gedenk. Dan wordt het een wonder voor je dat er in Psalm 5 staat. Gij weet wat de overdenking in mij spreekt. We zien het hier ook, hier is helemaal geen gebed. Geen gebed meer. Het was er wel in het leven van de discipelen, maar nu niet meer. En toch gaat de Heer nu dwars door die onmogelijkheid heen werken. Gaat Hij een heerlijk wonder doen. Bij deze lege netten komen de discipelen erachter. Wat de Heer Jezus hen gezegd heeft, nog maar zo kort geleden. Zonder mij kunt gij niet iets doen. Wat je ook maar wil ondernemen. En dan klinkt daar in die hopeloze situatie, uit de mond van die man op de oever van het meer, werp het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Nou, dat moet je tegen ervaren vissers zeggen. Wat zegt dan een ervaren visser? Ja, echt niet. Wordt het schip stuurloos? Levensgevaarlijk? Daar begin ik niet aan. Ga dwars tegen alle logica van een visserman in. En ja, waarom zullen we nu het net aan de rechterzijde gaan vangen? We hebben toch elke keer heen en weer gevaren? Zullen ze dan nu daar opeens wel zitten? Nee, dat zeggen ze allemaal niet. Er staat, zij wierpen het dan. Waarom doen ze dat? Was het omdat dat bevel van de kant met zoveel macht en gezag klonk? Was het omdat het misschien iets in herinnering riep aan een eerder bevel, Lucas 5? Toen zei Petrus, meester, we hebben de gehele nacht over gearbeid en niet gevangen, doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. Hoe het geweest is, gemeente, we weten het niet. Maar ze doen het gehoorzaam. Wat een belangrijke les ligt daarin, gemeente. Niets is zinlozer dan te stoppen met het geestelijke vissen door het gebed en het zoeken van de Heere. Wanneer het antwoord uitblijft. Wanneer er geen vrucht komt voor je gevoel. Calvijn zegt het zo treft en ik zeg het maar met mijn eigen woorden na. We moeten de zegen van God in vertrouwen verwachten. Niets is dwazer dan gelijk te stoppen met werken als het niet vruchtbaar lijkt. Waarom is dat zo? We hebben gelukkig de hele Bijbel, hè? En wat heeft de Heer ons willen leren in de Bijbel, in het woord? Ik ben de Heere, uw God. Kijk eens, daar de doopvond, daar heeft hij dat beloofd. Ik ben de Heere, jouw God. En wat belooft de Heer aan zulke mensen? Hij zegt, doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Laat dan de gehoorzaamheid van de discipelen, al gaat het dwars tegen alle logica in om nog één keer weer je mond open te doen tot de levende God, je vervullen met gehoorzaamheid. Hun voorbeeld. Je zegt, ik kan dat niet. Nou, dan ga je stoppen. Dan is de kans heel groot dat er niets gebeurt. Je zegt, ja, maar ik wil niet verder, ik kan niet meer. Nou, dat is eerlijk. Dat is eerlijk. Bid maar. Heren, ik kan niet meer. Ik heb geen woord meer om te zuchten. Ik heb geen gebed meer om te bidden. Gedenk toch, uit genade. Laat Gods gebod jouw gebed blijven. De Heere zegt, bid. Dat zegt hij niet omdat we dat zo graag doen. Hij zegt dat juist omdat we het niet doen. Bid. Dus bid maar. Hou maar vol. Bid maar. Hij zal horen. En je mag verwachting hebben van een almachtige God. Hij wordt niet minder hoor, van geven. Hij wordt niet rijker als hij inhoudt. Nee, hij is vrij. En als hij iets doet, dan doet hij het opdat hij erin verheerlijkt zal worden. Is dat nou ook je doel? Is dat nou ook je gebed? Heere, nou hoeft u mij niet te verhoren omwille van mij, maar willen doen om uw grote naamswil. Maar zegt me iemand misschien wel vanmorgen, maar kunt u mij dan ook zeggen, hoe komt dat? Dat ik nou zo vaak leeg terugkeer van de genadetroon. Misschien zit hier vanmorgen wel een kind van God die bidden geleerd heeft. Maar die zegt, ach, ik krijg zo weinig. Ach, ik heb ook niet meer verdiend, maar hoe kan dat? Ach, zou het kunnen zijn dat u maar zo weinig verwachting hebt. Kan dat? Dat je zo weinig verwachting hebt van een levende God die hoort en ook wil verhoren. Dat je zo weinig geloof hebt en dat je daar eigenlijk wel ja, een soort van mee eens geworden bent. Een beetje zo louder van naast langs leeft. Weet je wat ook kan zijn? Kan zijn dat je met volle handen tot de genadetroon kwam. Volle handen. Heren, kijk eens. Kijk eens. Ik heb vandaag, ben ik naar de kerk geweest, 2 keer. Ik heb een traantje weggepinkt onder de preek en die psalm heb ik zo uit mijn hart gezongen. Heer, ik heb vandaag een nieuw zwart pak aangetrokken, want die vorige is doorgesleten in de kerk. Ja, dat zeg je natuurlijk niet, maar dat zijn allemaal dingen die stiekem weg in dat verdorven hart, ook van Gods kinderen, kunnen komen. En je denkt eigenlijk, Heer, kijk maar, alstublieft, mijn volle handen, nou moeten we ruilen, want nou moet er toch wel iets van u terugkomen. En het zijn allemaal dingen die zeg je niet hardop, maar onderzoek en beproef je hart eens. Of je handen misschien vol zijn als je tot de genadetroon komt, omdat je iets wil aanbrengen om God te behagen. Nou, het zal niet gaan. Want alles wat ik aandraag tot de genadetroon, daarvan zegt de Heere, dat is voor de prullenbak. Een wegwerpelijk kleed, vuil maandverband. Moet ik dan met lege handen komen? Ik zal het je nog sterker vertellen. Je moet met je zonde, je schuld, tot hem gaan. U kent dat toch? Ik meen dat het Rutherford is die het zei. Hij wil een bruidegom voor je ziel zijn. En dan vraagt hij niet naar je bezittingen. Maar hij vraagt naar je schuld. Dan mag je dat meebrengen. En dan gemeente. Als laatste daar nog bij. Waarom zou God jou verhoren? heb je die verhoring verdiend. Heb je die verhoring verdiend? Zou het goed vinden dat de Heer je voorbij gaat? Zou het goed vinden dat de Heer zegt, over een jaar, of helemaal niet? Zou je dan nog zeggen, Heer, u bent God, u weet wat goed is voor mij. Ik zal u volgen. Ook al krijg ik geen antwoord op mijn gebed. Ook al wordt mijn wens, die ik u in de gebeden heb voorgelegd, niet vervuld. Kijk, dan laat je God vrij. Dan laat je God God. Dan blijft God soeverein. Dan hoeft hij niet te doen wat jij wilt dat hij doen zal. Wees niet bang, hij houdt zich aan zijn woord. Hij is de onveranderlijke. Maar vertrouw je dat God toe? De uiteindelijke beslissing over je leven en over je gebed? En je kan dat niet bezien, maar ik weet het, Gods kinderen hier vanmorgen, die zullen het met me meegetuigen. Juist als ik het niet meer verwacht. Juist als ik God God kan laten en de laatste beslissingen bij hem kan laten, dan komt hij. Want dan ben ik een nul. Dan kan hij mij vervullen. Gaan we naar onze tweede gedachte. Door volle netten. Gemeente, wat was nu het gevolg van het gehoorzamen van dat bevel van die onbekende man op de oever? Nou, kinderen, jullie weten dat wel, hè? Wat staat er in de Bijbel? En ze konden hetzelfde niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. Ja, er is heel veel gedebatteerd in de kerkgeschiedenis. Waarom moest dat net nu aan de rechterzijde uitgeworpen worden? Nou, gemeente, daar zat de vis. En weet je wie dat wist? Die onbekende man op de oever. Hij is de alwetende. Hij is de schepper. Alle dingen zijn hem onderworpen. Hij is dezelfde die vissen de netten in liet zwemmen als degene die raven, hoor je dat, raven, onreine roofvogels, vlees en brood bij Elia laat brengen. Het is dezelfde God. Hier weet hij ook zijn discipelen te onderhouden. Wat leer ik daarvan? Ik zei net dat net aan de rechterzijde werpen, dat gaat tegen alle logica in. Dat maakt het schip stuurloos. Weet je wat die discipelen feitelijk deden? Ze legden het roer van het schip in de handen van de grote stuurman. Al wisten ze op dat moment niet dat hij het was. Is dat niet een les voor ons, gemeente? Om het roer van ons levensschip uit handen te geven, al lijkt het nog zo onredelijk, al lijkt het nog zo onmogelijk. In gehoorzaamheid aan zijn bevelen, doen wat hij zegt, dan komt er zegen, dan zal de Heere zorgen. Want gehoorzaamheid aan zijn woord en wet geeft groot loon, zegt Psalm 19. Genadeloon, onverdiende goedheid. Of vertrouw je de Heer het roer van je levensschip niet toe? Wil je zelf bepalen wat de koers en wat de richting en het doel is? Nou, dat zal ik je vertellen wat dat is. Misschien denk je zelf al dat je heen zeilt naar een gouden stad. Van welvaart, voorspoed en rijkdom. Maar je hebt het mis, hoor. Zolang jij blijft sturen, zolang jij je schip blijft besturen, dan gaat het regelrecht af op de rots van het ongeloof. En je zult het te pletter slaan. En je zult omkomen in de oceanen van Gods toorn. We zijn zo afhankelijk, gemeente, van de tussenkomst van hem. De grote stuurman. Hij moet het roer gaan overnemen. Want als hij niet tussen beiden komt, dan worden die netten nooit gevuld. Als hij niet tussen beiden komt in ons leven, gemeente, dan komt er nooit zegen, komt er nooit genade. Als je de Heer nou mag vrezen, Zullen we nou eens opnieuw op beproeven of hij zo is. Je zult het zien, je hebt zo'n getrouwe God en Vader in de hemel. En daar mag je in het geloof op rusten. Hij zal voor je zorgen. Geef dat stuur maar uit handen. Je hoeft niet te weten wat de uitkomst is. Als je aan het eind van je geld nog een stuk maand over hebt, weet hij hoe het verder moet. Echt waar. Luther mocht zoveel vertrouwen hebben op zijn Vader in de hemel, dat hij zegt, de Heere die kan als nodig is voor mij een venster in de hemel maken en het geld laten regenen. Ik geloof het zeker. Zo is de Heere. Hij zal zijn kinderen niet laten omkomen in dure tijd en hongersnood, al zijn ze biddeloos geworden. Hij zal ze bezoeken. En dan wordt hun biddeloosheid schuld. Zeg eens, wat kan er nou in deze wereld, maar eerlijk zijn, hè? Wat kan er nou in deze wereld je hart zo vervullen als mijn Vader die in de hemel is? Zoals hij die netten kan vullen. Wat op aarde kan dat ook doen? Is dat je geld? Is dat je carrière? Is dat je verzekering? Als je er niet mee kan, dan doet van een ander voor me. Wat toch een armo. Wat toch een armo. Hart aan het sturen en toch te pletten slaan. Vlucht toch naar hem die het gezegd heeft, van mij is het zilver, van mij is het goud. Op een andere plaats zegt hij, het vee op 1000 bergen is mijne. Je denkt dat hij je vergeet, hè? Doet hij niet. Want wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Ach, ben je verlegen om deze zegenaar? Of alleen de zegeningen? Ze zijn niet los verkrijgbaar. Een leven van afhankelijkheid aan hem. Daaruit vloeit de zegen voort, gaat er niet aan vooraf. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Wat een tegenstelling, hè, met die vorige wonderbare visvangst. Het net scheurde. Ze hadden een andere vissersboot nodig om die vissen wat te bewaren, dat ze niet helemaal weer teruggingen. In Lucas 5. En hier scheurt het net niet. Wat zal er door de harten van de discipelen gegaan zijn? Dat wat we straks hopen te zingen op Psalm 118. Het is een wonder in ons ogen. Wij zien het, maar doorgronden het niet. Misschien wel. Van één iemand weten we wel wat hij dacht. Dat is Johannes. Als Johannes ziet deze overvloed. Boven bidden en denken aan hen geschonken. Dan weet hij wie het is. Dan weet hij waar het vandaan komt. En daarom roept hij het uit. Het is de Heere. Ja, Johannes leert tot ons gemeente. Om naar boven te zien. Wanneer het ons boven bidden en denken goed gaat. Want wie anders had die bovennatuurlijke kracht dan Jezus alleen. Om die vissen in die netten te laten zwemmen. Daar ze de hele nacht niets gevangen hadden. Nee, Johannes ziet de Heere niet met zijn ogen, allereerst deze ogen. Kinderen, hij ziet de Heer Jezus met de ogen van zijn ziel. Met zijn nieuwe hart ziet hij de Heer Jezus. Hij ziet de wonderen, hij kent de Meester uit zulk handelen. O, wat blijkt het opnieuw. Zonder mij kunt gij niets doen. Het is de Heere. Curios, de opstandingsnaam van de Heere Jezus. Ach, hij vertelt dat, hij kan het niet voor zichzelf houden. Nee, Johannes die denkt niet, nou dat, als we straks aan land zijn, dan zal ik hem lekker wel te voet vallen, dan zien de anderen wel wat ik al gezien heb. Ja, dat is de mens in zijn vroomheid, die zoekt dan ook zelfs met zo'n wonder nog weer in zichzelf te eindigen. Nee, Johannes doet dat niet. Johannes die wil van hem vertellen. Dit komt van Jezus, mijn meester. En als hij zegt het is de Heere, nou wie anders dan Petrus. Wie anders dan Petrus vliegt het water in om naar hem toe te gaan? Ach gemeente, ken je dat? Van Johannes. De liefde tot de meester. Maakt hij jou ook zo mededeelzaam dat je een ander zo graag wil vertellen wat je nou in hem gezien hebt? Als je nou beleidt dat het je liefste is. En dat die liefste nou de banier draagt boven 10.000. Dat hij nou blank en rood is. Dan kun je toch iets over hem vertellen. Dat doe je toch zeker ook. Opdat ook anderen tot hem zouden gaan. Jezus dient hier zijn ongehoorzame discipelen. Hij zei het, ik ben in het midden van u als een die dient. Hij had het kort geleden laten zien bij de voetwassing. Maar nu opnieuw, lege netten vult hij. Ongehoorzame discipelen die niet in hun behoefte kunnen voorzien, gaat hij toch een les leren. Wat hadden de discipelen moeten herinneren bij die lege netten? Wat moet u, wat moet ik herinneren bij lege netten dit? Zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen. Waarom? Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zie je, dat is het doel. Hij moet erin verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Het wordt hen als het ware opnieuw voorgehouden. En och, ze zullen straks veel grotere tegenslagen krijgen dan deze. Ze zullen vervolgd worden, ze zullen verjaagd worden, ze zullen gestenigd worden, ze zullen gekruisigd worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam. Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zie je Petrus gaan? Zo gauw hij het gehoord heeft dat het de Heer is, springt hij het water in en hij zwemt of hij waadt die laatste 100 meter naar de kant. Wat laat Petrus ons zien? Hij toont zijn liefde en zijn genegenheid tot Jezus. Zijn begeerte om bij hem te zijn. Ach, hem was onlangs zoveel vergeven. En nou toont hij ook dat hij zoveel lief heeft. Niets wil Petrus tussen hem en zijn meester in laten staan. O, als hij ziet dat het de meester is, wil hij zo lang als het kan bij hem zijn. En dan zie ik daar Petrus. Op een zo andere wijze dan 3 jaar geleden. Toen stond hij daar bij gescheurde netten. En toen zei hij het, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En nu warmt hij zich bij het kolenvuur, gestookt door zijn meester en niet door de vijanden van zijn meester. Maar weet je waar ik geloof, dat Petrus warmer wordt van het zien op Jezus dan van dat vuur. O, wat mag hij zich verheugen in de meester. Wat is er veranderd bij Petrus? Wel, hij heeft gezien wat Gods genade voor zondaren inhield. Dat heeft hij in die 3 jaren mogen leren. Hoe werd dat het zichtbaar in het lijden en in het sterven van de Heer Jezus? Hij voor mij. Wat werd het hoorbaar toen hij die eerste keer binnenkwam achter die gesloten deur? Vrede, zei u lieden. Dat was meer dan goedemiddag. Omdat het shalom staat. Vrede. Uit de mond van de vredevorst, want God is verzoend. En daarom heb jij, Petrus, heeft u, kind van God, vrede ontvangen. En daarom wil Petrus nergens anders zijn dan bij zijn meester. Omdat hij die woorden van eeuwig leven en vrede heeft. Die meester die hem zoveel vergeven heeft. Waar wil jij het liefste zijn, mijn kind? Zeg het eens. Waar ben je nou het allerliefste? Het gevaar van verhaaltjes vertellen is dat je met het verhaaltje naar huis gaat. Dus daarom ben ik er altijd een beetje voorzichtig mee, maar ik wil het toch doen. Ik moet denken aan een meisje van 7 jaar. In Amerika. Dat meisje was op een dag verdrietig. Je zou zeggen, waarom is ze verdrietig? Nou, ik zal je vertellen waarom ze verdrietig was. Ze was verdrietig. Ze zegt, ik groei maar en ik groei maar. Ik ben bang dat ik straks te groot ben om bij de Heer Jezus op schoot te zitten. Kunnen wij misschien een beetje om glimlachen. Maar het toont iets aan. Dit meisje wilde het allerliefst bij de Heer Jezus zijn. Eigenlijk wilde ze niet groter worden. Want dan was ze daar te groot voor met haar kinderlijke verstand. En weet je wat de Heer gegeven heeft? Ze heeft haar wens verkregen. Kort nadat ze dat gezegd heeft, rende ze achter de bal aan de weg op. Er kwam een auto. En zij kwam thuis. En werd door de engelen gedragen in de schoot van haar meester. De Heer Jezus Christus, bij daar het liefst, mijn kind. Bij hem. Je zult nooit verdriet krijgen dat je het belangrijkste in je leven hebt geacht van kinds af aan om de Heere te vrezen, om een nieuw hart van hem te hebben. Want dan krijgt de Heer Jezus zo'n grote plaats in je leven. En je zult het zien, het is het mooiste wat er is, het liefste wat er is. Want niemand zal hem overtreffen. Gemeente, er was hier voor de discipelen nog een les. Bij deze volle netten, en daar wil ik mee eindigen. Sinds Lucas 5 staat het vissen ook in het teken van het vangen van mensen. Want wat zei de Heer Jezus tegen zijn discipelen? Dat van nu aan zal ik u vissers van mensen maken. Maar dat is niet een eenmalig iets. Ook in het Oude Testament zien we dat terugkomen. Jeremia 16, Habakkuk 1. Jeremia 16 zegt bijvoorbeeld dit. Ziet, ik zal u zenden tot veel vissers. Spreekt de Heer en die zullen hen vissen. In dit alles hebben discipelen ook een les moeten leren voor hun apostelschap. Tot hiertoe. Tot op dit ogenblik in de heilsgeschiedenis. U weet het, u kent de Bijbel. Hoeveel mensen waren er nu van harte genegen om de Heere te vrezen? Zeer weinig. Gods eigen verbondsvolk doet in de woestijnreis niets anders dan mopperen. Ongeloof heerst. Afgodendienst heerst. God laat zijn eigen volk wegvoeren in ballingschap. Waarom? Omdat ze ongelovig waren en de afgoden geloofden. Maar er komen betere tijden. De netten van het evangelie zullen nu niet alleen meer uitgeworpen worden onder het Joodse volk alleen. Nee, ze zullen uitgeworpen worden over de wereldzeeën. En binnenkort zal het zichtbaar worden hoe rijk de zegen zal zijn. Hoe vol die netten wel niet zullen worden, de Pinksterdag. 3000 in één keer. Even later 5000. En nog scheurde het net niet. En dat net, dat blijft maar rondgetrokken worden over de wereldzeeën. Dat evangelienet. En het wordt maar voller en voller en voller. Hoeveel vissen komen erin? 153. Oei, zegt iemand. Worden er dan maar 153 mensen zalig? Nee, die 153 vissen. Weet je wat dat betekent? Ze hebben ze stuk voor stuk geteld. De een na de ander. 153. Nou, daar staan die onvoorstelbare, ontelbare menigte die zal zalig worden. Die staan nou voor die 153. Ze zullen allen in dat net komen. En het net is nog niet vol. Anders was de Heer vanmorgen teruggekomen. Had ik vanmorgen niet over te preken. Maar er moeten nog mensen bekeerd worden, ook hier in Boterswoude. Daarom is de Heer nog niet teruggekomen. Daarom mag ik vanmorgen nog zeggen dat u bekeerd kunt worden, dat u bekeerd moet worden. En het net zal nooit scheuren. Weet je waarom niet? En ik geef hun het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Daarom scheurt het net niet. Want alle vissen, ik hoop dat je de beeldspraak nog kan volgen. Alle vissen zijn gekocht met het bloed van het lam. Alle vissen zijn één voor één gekenden van de Vader van eeuwigheid. En daarom worden ze gevangen. Er is voor hun betaald. En al die vissen, ze komen in Emmanuels land. gemeente, wat blijkt? Gehoorzaamheid aan Gods bevel geeft zegen. Wat zei de Heer Jezus in Johannes 13? Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelfde doet. Ach, zegt iemand vanmorgen. Ik wilde toch dat ik gevangen werd. In dat net. Dat evangelienet. Dat ik ook behouden mocht worden. Nou, dat is ook mijn verlangen. Maar weet je wat nog veel meer is? Dat is nou het verlangen van die grote visser van de mensen, de Heer Jezus Christus. Je zegt, maar hoe kan ik dat zeker weten? Nou, dat zal ik je zeggen. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Je zegt, ja, maar ben ik dan wel uitverkoren? Nou, daar moet je niet mee bezig zijn. Stel jezelf liever de vraag of je ook verloren bent. Maar dat kun je weten, dat andere niet. Dat weten Gods kinderen pas als ze een nieuw hart gekregen hebben, als ze uitverkoren zijn. Dus dat is een vraag of je je niet mee bezig te houden. Maar ben ik ook verloren? Want als ik verloren ben, dan mag ik weten dat de Zoon des Mensen gekomen is voor zo'n verlorene. En daarom mag ik het vanmorgen nog zeggen, wend u dan naar hem toe. En word behouden, o alle gij einden der aarde. Denk niet lichtvaardig over dit aanbod. Vanmiddag zullen we het horen als de Heer het geeft. Je leven is maar een damp. Het kan zijn dat je de middag niet eens haalt. En heb je dan nu dit naast je neergelegd? Laat je dan nu dat evangelie net aan je voorbij gaan? Omdat hij niet voldoet aan jouw voorwaarden? Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? U zegt, mijn net is leeg. Werp het net dan aan de rechterzijde en gij zult vinden. En weet je wat dan het wonder is? De Heere heeft het uwe niet eens nodig. Want als de discipelen aan wandel komen, dan zien ze dit. De Heer Jezus zei tot hen, kom herwaarts. Houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie zijt gij, wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Hij die de vis in de netten liet zwemmen, heeft een vuur gemaakt. Hij diende, zo'n kolenvuur maken, dat was een hele klus. Moest je op je knieën blazen. Dat deed de meester. Voor wie? Voor zulke weglopers, biddeloze weglopers. Zie hoe zijn hart is, zo zachtmoedig, zo nederig, zo gewillig om van zulke vijanden nog met hem te verzoenen. Om ze nog in zijn gemeenschap te roepen, want dat doet hij. Hij roept zijn discipelen opnieuw in zijn gemeenschap. En hij heeft voorzien. Hij heeft vis geschapen, brood geschapen, het ligt er, klaar. En zijn discipelen die mogen daar een heerlijke maaltijd gebruiken. Ze hoefden het niet eens mee te nemen. Hij had ervoor gezorgd, weet je hoe het komt. Paulus zegt het later, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Zo worden discipelen zwakke, zondige mensen. Geroepen om een dienstknecht te zijn in het koninkrijk van de Heere. Geroepen. Waarom heeft de Heere nou juist zulke mensen? Zwak, nietig, onbekwaam, ongelovig. Er zijn geen anderen. Daarom. Er zijn geen betere. En ik hoop dat u zichzelf en dat ik mezelf en wij allen onszelf zo hebben leren kennen. Niet bekwaam in onszelf. En dan liever met Paulus roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in me wonen. Paulus zegt, daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheid om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En daarom zegt God in Christus tot zulke zwakke mensen. vanmorgen op en onder de kansel. Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Amen. We zingen dus samen uit Psalm 132 van: Ik zal Sion, ik zal der armen spijs, hier zegenen op de ruimste wijs. 132:10. Zullen we nog danken en bidden. Heren, wilt u ons leren om uw gewilligheid niet af te meten aan de onze? Want dat maakt, Heren, dat wij zo vaak en zoveel u verdacht maken. Dat het ongeloof alleen maar gevoed wordt. Maar Heren, we hebben gehoord dat u zo zachtmoedig en nederig van hart bent. Dat u nog zorgen wil voor weglopers, biddeloze weglopers. O Heere, zo gaan uw ogen ook door de gemeente. Werd het net van het evangelie uitgeworpen. En Heere, nou weet u wat de opbrengst is. Want die is ook voor u en niet voor ons. O Heere, wil u zelf toch in uw woord en door uw woord verheerlijken. Ook als het nog niet is gebeurd. Breng het dan nog opnieuw in onze gedachten. Heere, ga met ons mee naar onze huizen. Geef wat nodig is om het woord te herkauwen. Zoals de reine dieren van het veld. Dat we het niet zullen wegslikken met onze koek en koffie. Maar dat we het zullen overdenken. Bemediteren. Onszelf zullen afvragen. Wie ben ik voor hem? Heere, doe genadig verzoening over het onze. Ontvang onze dank voor al het uwe. En breng ons ook vanmiddag nog weer samen. En bereid ons ook opnieuw een zegen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is uit Psalm 118, het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was hun plaats ontzegde. Wat er verder volgt in 118, vers 11. We besluiten deze dienst met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen.